그렇죠. Lieve Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde en immense genade. Heilige Geest, kom. Kom, Heilige Geest, kom. Ik heb u zo nodig. Wij hebben u zo nodig. En wilt u tot ons spreken? Wilt u onze harten openen vandaag, Heer, voor wat u tegen ons wilt zeggen? In Jezus' naam. Het was zo bijzonder net. Ik was heel ontroerd. Tranen in mijn ogen. Janica van Barneveld. U kent haar misschien wel. Ze zong net twee nummers. Zij was mijn spreekjuf. Ik had het voorrecht om bij haar later, want ik spreek al 10 jaar nog, trainingen te volgen. En zo af en toe, als spreker, dat zeggen er misschien niet veel, heb je wel eens een spreekcrisis. Dat je denkt van, nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet, ik kap ermee. En dat had ik eigenlijk deze week, dat gevoel. En ik zit hier en ik zie Janica, die zo in mij geloofde. En ik dacht, nou, dat is een knipoog van God deze ochtend. Dat wilde ik even delen. Er is een bekend verhaal over een man die jaren en jarenlang in de gevangenis heeft gezeten. Echt voor een vreselijk vergrijp. We weten niet precies wat, maar hij heeft jarenlang in de gevangenis gezeten. En hij komt vrij en eigenlijk, hij is vrij, maar eigenlijk niet echt, want iedereen ziet hem nog steeds als die grote crimineel. Dus niemand wil wat van hem. En die man die zwerft over straat en op een gegeven ogenblik belt hij ergens aan, want hij, ja, hij wil gewoon een keertje ergens slapen en warm krijgen. En de man doet open en die kijkt hem aan, die denkt dat hij zwerver, wat moet ik hiermee? En hij besluit, oké, ik laat hem binnen. Dus die man, die ex-gevangene, krijgt een warm bad, een lekker warm eten, krijgt een bed om in te slapen en fantastisch. En midden in de nacht wordt hij wakker en hij dwaalt door het huis en daar staan verschrikkelijke mooie spullen. Hij denkt, nou, als ik die nou meeneem, dan is het voor mekaar. Dan kan ik verder relaxed leven. Dus hij verdwijnt in de ochtend met al die spullen de straat weer op. Maar hij wordt aangehouden, hij wordt gepakt en hij gaat terug naar het huis. En alles wijst erop dat hij weer een grote straf zal krijgen. Weer hetzelfde verhaal. Weer terug bij af. Maar dan gebeurt er iets wat eigenlijk niemand zag aankomen. Geen verwijt, geen oordeel, geen zie je wel, maar iets totaal anders. Het is een beetje zoals bij padel. Mijn favoriete sport op dit moment. En je denkt, ik denk dat, is Wilco er? Wilco is, ja, ik weet van hem dat hij een fanatiek paddler is, maar er zijn er waarschijnlijk meer. Ja, het is het spel van nu. En zelfs op mijn leeftijd kun je er nog best wel redelijk goed in zijn. Toch, Wilco? Dankjewel. We hebben wel eens gespeeld samen. En je denkt dat je dat spel onder controle hebt op een gegeven ogenblik. Pats, 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 makkelijk. Maar dan speelt iemand een bal ineens via het raam. En dan sta je op het verkeerde been. En je mist compleet die bal. En zo is het ook soms met het leven. En je denkt dat je iets snapt. Je denkt dat je het leven snapt. Totdat er iets gebeurt dat alles anders maakt. En vanmorgen lezen we over zo'n moment. En een ontmoeting die ongemakkelijk is. Die spanning geeft. En die alles verandert. Laten we naar de Bijbel gaan. En waarschijnlijk hebben we het hier op de digitale Bijbel achter mij. En als je een Bijbel bij je hebt, mag je natuurlijk meelezen. Maar je kan ook gewoon luisteren naar mij. Lucas 7. Lucas, de Bijbel is natuurlijk een liefdesbrief van God aan ons. Het is zo'n mooi boek, het is een liefdesbrief. Zo zie ik dat. Zo zie ik de Bijbel. En Lucas is de man die Lucas heeft geschreven, natuurlijk. Hij is dokter en hij heeft ook Handelingen geschreven. Hij was een vriend van Paulus en reisde veel met hem mee. En hier lezen we een verhaal van Lucas in Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Het is niet zo'n heel bekend verhaal. Hè? We horen het niet heel vaak. En daarom dacht ik, nou, dat is een mooie dag voor Almere. Een van de fariseeën nodigde hem uit, Jezus, om te komen eten. Jezus gaat graag eten. Hè? Dat vind ik zo mooi, want daar hou ik ook zo van etentjes. Dat vind ik heerlijk. Dus dat hebben wij in common. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw in die stad, bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was dus een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Nou, en Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En de andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonde vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Tot zover. Prachtig verhaal. Even terug naar het moment waar dit verhaal zich afspeelt. Jezus is uitgenodigd voor de maaltijd bij de fariseer die Simon heet. En het was geen onbelangrijke uitnodiging. En fariseeën waren mensen die zeg maar, het geloof heel serieus namen. En ze kenden de Bijbel goed, vooral de Tora natuurlijk in die tijd. De eerste 5 boeken van de Bijbel, vaak uit hun hoofd. En ze wilden gewoon leven volgens Gods regels. Een beetje zoals mensen vandaag, die precies weten hoe het hoort. Die vaak met een vingertje klaarstaan. En zo'n maaltijd ging trouwens heel anders dan bij ons. Ze zaten niet op stoelen, maar ze lagen aan tafel. En stel je nou voor dat je urenlang zo licht op je zij, urenlang zo eten. Stel je dat nou voor. En ik dacht, wow, ik zou na 10 minuten denken van, waar is een stoel, jongens? Dat is wel mooi geweest. Of misschien denk jij nu, het zou ook wel lekker zijn om hier in de dienst gewoon te liggen. Lekker op zo'n kussen, onderuit. Sommigen in slaap zijn uit geweest gisteravond. Misschien niet zo'n goed idee. Maar zo'n etentje was ontspannen. Er werd gepraat, er werd gelachen, maar ook waarschijnlijk stevig gediscussieerd. En dat hoort een beetje bij religieuze mensen. We kunnen heel vriendelijk kijken, maar ondertussen precies weten hoe het volgens ons hoort. En het was ook geen besloten setting in die tijd. Als je ergens naar een etentje ging, mensen konden gewoon binnenlopen of blijven staan kijken. Een soort open huiskamer. En het is grappig, Onlangs was een tante van mij, dat is nog de enige familie die ik heb, een tante van in de 80, die was bij ons op bezoek en die vertelde me mooie verhalen over mijn jeugd en dingen en zo. En vind ik leuk om te horen. En toen vertelde ze, en dat wist ik helemaal niet, dat mijn grootouders uit de Jordaan komen. Ja, ik ben ook Amsterdammer, hoor je wel aan mijn accent natuurlijk, maar ook veel Amsterdammers hier, denk ik, Almere. En dat vond ik zo leuk, want ik, uit de Jordaan, weet je wel, oh, kom maar, ik stam af van de Jordaan. Gewoon, als je al Amsterdammer bent, vind je dat heel bijzonder, dat je uit de Jordaan komt. Dus dat is daar ook zo, hè, dat mensen gewoon binnenkomen en dat is namelijk typisch in de Jordaan. Dat je gewoon maar iedereen komt binnen en hupsakee, eten allemaal en gezelligheid. En misschien ken je dat wel, hè, dat er mensen gewoon bij komen staan. En binnen no time doen ze mee. En ze hebben vaak overal nog een mening over ook. En daar zijn we in Nederland ook best goed in. En kijk, zo had ik bijvoorbeeld, op een gegeven moment had ik een nieuwe manager. En ik werk in de medische industrie als area director bij een Amerikaans bedrijf. Ik had een nieuwe manager, de vice president sales. En ik was op een beurs in Scandinavië, in Kopenhagen. En ik sta met een professor in gesprek. Een belangrijke professor uit Nederland en ik had bijna een deal te pakken. Ja, bijna een deal. Dus die vice president, zij komt erbij staan. En dus ik moet zeggen, oh, nou ja, goed, ik denk, ik ben hier een belangrijk gesprek, jij bent mijn manager. Dus ik zeg, professor, dit is mijn manager. Ik zal het even voorstellen. En dan zegt zij, ja, ik ben Peters nieuwe baas. Ja, baas. Manager vind ik mooier, maar goed. Ik ben jouw baas. En de professor zegt, nou, dat is fijn, leuk kennis te maken, bedankt. En hij loopt weg. Weg deal, op dat moment dan. Hè. Ik heb het later gelukkig goed kunnen maken. Maar weg deal op dat moment. En zo zie je maar, wie er binnenkomt en hoe iemand binnenkomt, maakt best wel een verschil. En soms best wel anders. En in die ruimte, in dat huis, in die woonkamer of wat het ook was, schuur of iets dergelijks, daar zijn toch wel een paar belangrijke mensen. Allereerst natuurlijk Jezus, over wie heel veel verhalen rondgaat op dat moment. En Simon is de gastheer en die is benieuwd naar Jezus. Hij is ook benieuwd van wie dat dan is, want hij heeft zoveel over hem gehoord. Dus hij is heel nieuwsgierig. En dan zijn er ook nog andere gasten die meepraten en meeluisteren. En wat een gewone avond lijkt, wordt een ontmoeting die niemand zal vergeten. En in dat verhaal zien we drie mooie momenten. En je zou ze kunnen samenvatten, tenminste, ik heb daarnaar gezocht, naar een overeenkomst. Namelijk dat je drie letters, hè, of je hebt vaak drie punten, hè, dat leer je dan als spreker. Drie punten, drie letters. En ik ben gekomen op drie K's. Het is ietsje ver gezocht, maar oké, maakt verder niet uit. De eerste K is, waar we doorheen lopen, is de K. Let op, de eerste K is een vrouw die komt zoals ze is. Ja, dus de K van komt zoals ze is. Terwijl de gesprekken doorgaan en het geluid van stemmen de kamer vult, gaat ineens de deur open. Een vrouw stapt binnen. En iedereen weet wie dat is. Lucas zegt het heel eenvoudig. Ze stond bekend als zondares. En dan weten we misschien best wel, hier volwassenen onder elkaar, oké, mijn kinderen, maar wat voor persoon dat dan is. Ja, dat weet ik. Hoef dat verder niet te noemen, maar dat staat ook niet in de Bijbel. Er staat een zondares. En dat betekent dat iedereen meteen wist wie zij was. En niet omdat ze zich voorstelde, want dat doet ze niet. Niet omdat ze iets uitlegde, maar omdat haar naam al rondging in de stad. En je kunt je voorstellen dat het dan stil wordt. En misschien is iemand midden in een gesprek of is nu iemand een broodje aan het eten, legt even dat broodje neer. En misschien kijken mensen elkaar aan zonder iets te zeggen. En zo'n moment waarop je voelt van, dit hoort hier eigenlijk niet. Dit klopt niet volgens hoe wij denken. En ze loopt naar de gastheer om zich te verontschuldigen. Dat doet ze dus niet. Ze zoekt geen veilige plek aan de rand van de kamer. Ze loopt rechtstreeks naar Jezus. Alsof hij de enige is die je echt toe doet. En dan gebeurt er iets dat nog ongemakkelijker is. Ze begint te huilen. En niet met een paar stille tranen die snel wegveegt. Nee, diep huilen, ongecontroleerbaar. Alsof alles wat ze die tijd heeft weggestopt ineens naar buiten komt. Haar tranen vallen op de voeten van Jezus en ze buigt zich naar hem toe. En ze droogt zijn voeten met haar haar en ze kust ze. Ze zalft ze met olie. En dit is geen religie, dit is een hart dat breekt. Een leven dat moe is van zichzelf. Een ziel die geen woorden meer heeft. En misschien herken je iets van haar. Het kan zijn dat er op je werk bijvoorbeeld over je geroddeld wordt. Achter je rug. En dat collega's over je fluisteren als jij eraan komt. En misschien is het omdat je huwelijk is stuk gelopen. En dat anderen daar een oordeel over hebben. En dat je kinderen keuzes maken waar jij je misschien voor schaamt. Of dat je zelf fouten hebt gemaakt die je nog elke dag door je hoofd gaan. Beslissingen die je niet meer kunt terugdraaien. En soms zit het niet eens in wat anderen zeggen, maar in wat jij tegen jezelf zegt. Die stem van binnen, die blijft herhalen, zie je wel, zo ben je nu eenmaal. Schaamte maakt zelden lawaai. Van buiten kan alles doorgaan. Je werkt, je lacht, je doet wat er van je verwacht wordt. Maar diep van binnen draag je iets mee waarvan je denkt, als mensen dit echt zouden weten, en misschien raakt het nog dieper. De vraag kan opkomen, als God dit allemaal ziet, houdt hij dan nog wel van mij? Ik weet nog hoe dat voelde, dat je ergens binnenkomt en het idee hebt dat mensen je al hebben beoordeeld. Een deel van mijn jeugd heb ik gewoond in de Amsterdamse Bijlmermeer. En dat was geen fijne tijd. Ik hing veel op straat en ging weinig naar school. We deden dingen waarop ik nu niet trots ben. We stalen, we vochten en we deden alsof we stoer waren. Maar eigenlijk waren we vooral boos en bang. En voor mij, ik was een klein jongetje die in de Bijlmermeer kwam wonen. En eigenlijk uit eigen bescherming sloot ik me aan bij zo'n groep jongeren. Gewoon, ik ben ook helemaal niet christelijk opgevoed. Hè, dus ik denk, als ik nou bij hun ben, dan ben ik in ieder geval safe. Ja? Want ik werd behoorlijk bedreigd in het begin dat we daar kwamen wonen. Ik dacht, nou, dan ben ik daarbij. Maar op een nacht viel de politie binnen in onze garagebox. Die hadden we. En daar lagen allemaal gestolen spullen en ik werd meegenomen voor verhoor. Ik was een mannetje van een jaar of 12. En vanaf dat moment veranderde iets. Niet alleen hoe anderen naar mij keken, maar ook hoe ik naar mezelf keek. Alsof je vast komt te zitten in een verhaal dat je niet meer kunt herschrijven. En op een gegeven moment ga je dat zelf geloven. Je denkt, dit ben ik blijkbaar. En misschien voelde deze vrouw dat nog sterker. Misschien had ze al 1000 keer gehoord wie ze was. En toch komt ze. Niet omdat alles op orde is. Maar omdat ze weet, ik heb hem nodig. Ik heb Jezus nodig. En dat vraagt moed. Maar terwijl ze daar staat. En terwijl ze daar huilt. En buigt, gebeurt er iets anders in de kamer. Niet bij haar, maar in het hart van Simon. En dat is meteen het tweede moment en de tweede K, namelijk Simon die kijkt. Simon kijkt naar wat er gebeurt. Hij zegt niets, hij blijft netjes, hij blijft beleefd, hij blijft religieus correct. Maar van binnen gebeurt er van alles. Hij denkt en hij analyseert en hij trekt conclusies. Als Jezus echt een profeet was, als Jezus echt zegt wie hij is, dan zou hij weten wat voor vrouw dit is. Dan zou hij haar niet zo dichtbij laten komen. Dan zou hij haar stoppen. Dan zou hij afstand houden. Simon ziet haar verleden en Jezus ziet haar hart. En dat is eigenlijk een hashtag waardige zin. Simon ziet haar verleden en Jezus ziet haar hart. En dat is een enorm verschil. Want wij kijken vaak naar wat zichtbaar is. He, wat iemand gedaan heeft, hoe iemand overkomt, hoe iemand praat. En binnen een paar seconden hebben we een mening. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb dat ook wel. Vooral bijvoorbeeld als ik iemand in een Feyenoord shirt zie lopen. Dat zeg ik ook vaak tegen Kees. Grote discussies altijd. En ik weet dat Arjan, mijn vriend Arjan, die nu met Annemarie een weekend weg is, dat hij gelukkig ook een Ajax-man is. Maar kijk, ik heb meteen een mening over die persoon. Ja? Je kent die persoon helemaal niet. Je kent hem helemaal niet, maar hij heeft een Feyenoord-shirt aan. Maar je denkt, oké, dus zo snel gaat het bij ons. En we kijken en binnen een paar seconden hebben we een oordeel klaar. En dat is best knap eigenlijk. Hebben we niet allemaal een diploma psychologie, maar wel een sterke mening. Nou, we waren dit weekend dus in Giethoorn met de familie. Dit pas ik er even tussen, dat heb ik helemaal niet. We waren in Giethoorn met de familie en wel leuk. En we hebben een mooie dag gehad en op zaterdag zijn we aan het varen met zo'n bootje. Ik weet niet of je het kent, misschien wel, heel veel mensen hebben het wel gedaan. En we gaan met zo'n bootje en op een gegeven moment, op het einde, varen we door die... Ja, door het centrum. Maar varen is een groot woord, want je kan eigenlijk kom je nergens, want het zit helemaal vol met bootjes. En het sturen kan niet. En je moet zo zien, er zijn honderden bootjes met allemaal mensen die niet kunnen varen, net als ik. En er staan mensen langs de kant, en dat heb je ook in België als je met zo'n, als je van, met zo'n boot, weet ik veel, zo'n ding, de lessen afgaat, dan staan er allemaal mensen bij zo'n waterval te kijken, want die zien al die mensen uit die boot donderen. Dus al die mensen staan langs de grachten, vreselijk te lachen, en ik verlies mijn cool. Zoals dat in Amerika zegt, I lose my cool. Ik verlies mijn temper, hè, want ik ben helemaal niet zo'n heilig boontje natuurlijk. Maar mijn vrouw zit naast me en zij is echt zo godly. En je ziet het bij heel veel van die paren, dat die mannen die aan het sturen, en het gaat allemaal mis, en die vrouw die zegt, rustig, rustig, we komen er wel. Ja, maar zo gaat het ook vaak bij ons. Hè. We denken dat we het snappen, maar we raken het kwijt. Ik verlies mijn temper. Maar Jezus kijkt anders. Hij ziet niet alleen wat een mens geweest is, hij ziet wat een mens kan worden. En daarom vertelt Jezus een eenvoudig verhaal. En dan komt hij met dit verhaal. In vers 41. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. En 1 denarii is een dagloon. Dus dan moet je een hele dag werken. Marina, mijn dochter, werkt nu op het strand in Den Haag. Hartstikke leuk. Bedenk nou maar eens, 1 dagloon. Dat je de hele dag daar aan het serveren bent. 1 dagloon is 1 denarii. Dus die persoon heeft 500 denarii schuldig. 500 daglonen en 500 en de ander had 50. Ja, een stukje minder, maar 50 daglonen. En omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wauw, dank u Jezus, zou je zeggen. Dus stel je voor, een persoon heeft een schuld van 100.000 euro. Ik zeg maar even. Ja, 100.000 euro. En die andere persoon heeft een schuld van 10.000 euro. En allebei kunnen ze niet terugbetalen. En dan gebeurt er iets opvallends. De schuld wordt helemaal kwijtgescholden. En dan stelt Jezus één vraag. Wie zal het meest lief hebben? Wie zal het meest blij zijn? En het antwoord is natuurlijk heel duidelijk. En Simon weet dat. En hij zegt, alles wie wordt kwijtgescholden, wie het meest wordt kwijtgescholden, die zou het meest blij zijn. En toch, als we eerlijk zijn, lijken we soms meer op Simon dan we denken. He, we vormen snelle mening, we vergelijken, we maken in ons hoofd kleine lijstjes. Zelfs in de kerk kan dat gebeuren. He, we zingen over liefde, maar ondertussen houden we wel bij wie er te laat komt. Of we denken, doet hij eigenlijk wel iets in de gemeente? Waarom helpt die persoon nou nooit mee? Die moet eerst haar leven maar eens op orde krijgen. En we zeggen niet hardop, maar het leeft wel in ons hart. Kerk is soms de enige plek waar mensen tegelijk zingen en oordelen. Is ook een hashtag waardige zin. Nee, zou ik niet doen. Natuurlijk is het goed dat we samen dienen. Het is belangrijk dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen. He, dat we onze gaven gebruiken. Maar niet iedereen staat op hetzelfde punt. Er zijn mensen die nog herstellen. Mensen die het zwaar verleden dragen. Die eerst rust nodig hebben. Even stil worden, even ademen. even gewoon bij de voeten van Jezus willen zijn. En zo moet ik denken aan een vriend van mij. Een goede vriend van mij is een voorganger van een megakerk in Amerika en Californië. En ik was bij hem op bezoek een keer, een paar jaar geleden. En toen vertelde hij mij na de diensten, een heleboel diensten, maar na de heleboel diensten, s'avonds, dat we lekker onderuit zaten in zijn villa, want dat heb je daar als pastor. En toen zei hij, Peter, vandaag kwam er iemand naar me toe en die zei, Mark, heb jij die vrouw gezien die op de eerste rij zat? Echt waar, niet normaal. Ze had een heel klein topje aan en een heel klein broekje. Nou, dat kan toch helemaal niet? En toen zei Mark, jongen, het geweldig dat ze iets aan had. Want als ze hier een jaar geleden was gekomen, had ze niets aan gehad. Dus het gaat er natuurlijk gewoon om, waar ben je op het moment in jouw ontwikkeling met Jezus? En misschien is dat wel de kern van het verhaal. Dat liefde niet begint bij wat iemand doet, maar bij wat iemand ontvangen heeft. En ik herken Simon ook in mezelf. Toen het later beter ging, in mijn leven, mooi, interessant werk, reizen, verantwoordelijkheid, dingen vielen op hun plek. Ik werk in de medische industrie. En ongemerkt begon ik te denken van dat ik het leven wel begreep. En je kunt er dan zelfs heel gelovig uitzien. En je weet wat je moet zeggen, hoe het hoort, wanneer je moet knikken. En als geluk een Instagram filter was, dan stond hij bij mij op maximaal. Maar een filter verandert geen hart. Van buiten zag het er goed uit, georganiseerd, onder controle. Maar van binnen kun je nog ver weg zijn van God. En dat is confronterend. Dat je dichtbij geloof kunt zijn en toch het helemaal kan missen. En juist dan richt Jezus zich op de vrouw. Niet op haar verleden, maar op haar toekomst. En dan komen we bij het derde en laatste moment. Jezus die kwijtscheldt, de K van kwijtscheldt. Nou, mijn jongste zoon, Milo, hij schrikt, okay, vroeg me vorige week, papa, waar ga je eigenlijk over spreken in Almere? Dus ik vertelde hem het verhaal van Simon, die Jezus wel uitnodigt, maar hem niet echt welkom heet. En geen water, geen kus, geen eer. En over die vrouw die alles geeft. Haar tranen, haar aandacht, dure olie, haar hart. En Milo keek me aan en zei, maar pap, dat is toch religie? Dan moet je dus toch iets doen om erbij te horen. En eerlijk, het raakte me. Ik was even stil en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest zeggen. Fijne voorbereiding. Maar Simon deed niets voor Jezus en de vrouw wel. Ze kuste zijn voeten en had dure olie bij haar. En Jezus wijst naar de vrouw en iedereen kijkt. Hij vergelijkt haar liefde met de afstand van Simon. Niet om te veroordelen, maar om iets te laten zien. Niet wat je moet doen, maar wat genade doet. Simon deed weinig, omdat hij dacht dat hij weinig nodig had. En de vrouw gaf alles, omdat ze wist dat ze alles nodig had. En dan zegt Jezus, je zonden zijn je vergeven. In een ruimte vol oordeel spreekt hij vrijheid. Een nieuw begin. Een nieuwe identiteit. En hij zegt, je geloof heeft je gered. Ga dus in vrede. Dus nee, het is geen religie. Het is genade. En religie zegt, eerst doen, dan verdienen. Maar genade zegt, eerst ontvangen en dan verandert alles. En misschien verlang jij ook zo naar die woorden. Ik zie je, ik vergeef je. En misschien is het niet dat God je nog moet vergeven, maar dat je moet gaan geloven dat hij dat heeft gedaan. Ik weet nog goed, zo'n 22 jaar geleden, ik woonde in Barcelona, ik was nog geen christen, dat een voetballer mij aankeek en zei, volgens mij ben jij helemaal niet gelukkig. En dat kwam binnen. Ik lachte het weg. Ik verdedigde mezelf. Ik dacht, waar heb je het over, joh? Ik leef hier de droom. Zon, vrijheid, succes. Maar ergens raakte het me. Omdat ik diep van binnen was. Het is waar. En wat ik toen nog niet door had, was dat mijn hele leven bezig was om mezelf te bewijzen. Alsof ik iets moest verdienen. Alsof ik moest laten zien dat ik goed genoeg was. En dat dit was het begin van iets nieuws. Niet omdat mijn leven ineens perfect werd. Niet omdat al mijn problemen verdwenen. Maar omdat ik begon te ontdekken, God wijst mij niet af. Dat ik niet hoefde te presteren voor zijn liefde, maar dat ik het mocht ontvangen. En wanneer je dat ontdekt, verandert er iets van binnen. Dan hoef je jezelf niet meer te bewijzen. Dan hoef je niet meer te vluchten voor wie je was. Dan mag je leven in vrede. En misschien is dat precies wat dit verhaal ons vandaag brengt. Niet alleen kijken naar wat er toen gebeurde, maar luisteren naar wat Jezus nu wil zeggen. Deze vrouw komt met haar verleden. Niet met succes, niet met zekerheid, niet maar met tranen, met schaamte. En toch komt ze, niet omdat haar leven op orde is, maar omdat ze weet, ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. En Jezus wijst haar niet af. Hij laat haar dichtbij komen. En hij laat haar opnieuw beginnen. En dan zien we wat hier echt gebeurt. Jezus spreekt vergeving uit. Niet goedkoop, maar omdat hij zelf de weg naar het kruis zou gaan. Daar draagt hij wat wij niet kunnen dragen. Onze schuld, onze gebrokenheid en onze schaamte. En de opstanding laat zien, liefde is sterker dan alles wat ons vasthoudt. En ik begon vandaag met een verhaal waarvan de meesten wel weten waar het over ging. Namelijk uit Les Miserables. Jean Valjean verwacht straf, maar hij ontvangt genade. En dat ene moment verandert zijn hele leven. En dat is het evangelie. God geeft niet wat wij verdienen. God geeft wat we nodig hebben. Een nieuwe start, een nieuw hart, een nieuwe hoop. Maar misschien lijken we ook soms nog wel een beetje op Jean Valjean. Dat we soms wel weten, we zijn vergeven, maar dat we er niet naar leven. Dat we nog steeds gebukt gaan onder de schuld. Alsof God nog steeds boos op ons is. Terwijl hij al lang heeft gezegd, je bent vrij. En ja, we struikelen. We maken fouten. We leven in een gebroken wereld. Maar genade is groter dan onze val. God vergeeft niet een beetje. God vergeeft volledig. En misschien is dat wat we wel misschien moeten leren. Niet leven alsof we nog veroordeeld zijn, maar leven vanuit vergeving. En als we terugkijken naar het verhaal van vandaag, zien we de drie K's. Een vrouw die komt zoals ze is. En Simon die kijkt, maar niet echt ziet. En Jezus die kwijtscheldt. En misschien wordt het vandaag wel heel persoonlijk. Niet alleen wat gebeurde er toen, maar wat gebeurt er nu in mijn hart. Misschien herken je het wel. Dat je het verhaal kent, maar dat je het niet echt meer raakt. Zoals eerst. Dat je hier zit en dat je denkt, ja, dat je wat lauw geworden bent. Of dat je blijft worstelen met schuld. En diep van binnen denkt, geldt dit wel echt voor mij? Misschien is het nog zo, is het niet dat God jou moet vergeven, maar dat jij moet gaan geloven dat hij je heeft vergeven. En misschien zit je hier vandaag en denk je, ja, ik wil dat. Ik wil die genade, die wil ik leren kennen. Of misschien wel voor het eerst of opnieuw. En dan wil ik je gewoon uitnodigen waar je zit, allemaal niet moeilijk. Gewoon waar je zit, gewoon waar je bent om te zeggen eerlijk tegen God, waar je nu staat. En het evangelie zegt, wie bij Jezus komt, wordt niet weggestuurd. Wie hem vertrouwt, die mag opnieuw beginnen. En wie door hem wordt aangeraakt, mag gaan in vrede. En misschien kunnen we heel even, als je wil, waar je zit, je ogen sluiten. En even zelf, en net deed Janiek had het ook al. En toen vroeg ze of we God wilden prijzen. Maar misschien kunnen we nu even in ons hart kijken en denken, ja, ik ben misschien diegene die wat lauwer is geworden. Die eigenlijk wil vragen, kom in mijn hart, Heilige Geest, kom. Nodig de Heilige Geest uit om in je hart te komen. En misschien ben jij hier vandaag aanwezig en zeg je wel voor het eerst, dat je voor het eerst ja wil zeggen tegen Jezus. Misschien zie je jezelf als die vrouw. Je hebt Jezus zo nodig. Of misschien ben jij hier vandaag en worstel je met het begrijpen, het door, het echt willen ervaren en weten dat je bent vergeven. En dan ga ik zo voor ons bidden, maar even kort, dat je even kort alleen met God bent. Ja, lieve Hemelse Vader, kom Heilige Geest, kom. Dank u wel dat u ons ziet, precies zoals we zijn. Net zoals u Simon zag en die vrouw zag. U ziet ons hart, u weet precies waar we staan hier. Heer, ik wil bidden voor mensen die hier vandaag aanwezig zijn, die lauw geworden zijn hier, die... Wilt u het vuur opnieuw aanwakkeren? Wilt u uw vuur in het hart van nu, op dit moment, weer laten ontstaan, Heer? En voor wie worstelt, Heer, met vergeving om te geloven dat ze zijn vergeven? Wilt u ook duidelijk maken, Heilige Geest, maak het duidelijk hier in hun hart, dat ze echt werkelijk zijn vergeven. Compleet, helemaal. Ook al hebben ze vanochtend nog tegen een van hun kinderen lopen schreeuwen. We denken zo snel dat u ons niet meer van ons houdt. U houdt van ons. U houdt van ons. En wie verlangt voor een nieuw begin, of een begin met u, Heer, wil ik bidden dat u uzelf laat zien. Dat ze u kunnen leren kennen. En dat ze ook niet weggaan, Heer, vandaag en... Blijven dus al zeker ministry zijn om met mensen te praten en te bidden. Heer. Ga hier niet weg als jij vandaag voelt dat je je leven aan Jezus wilt geven. Dank u wel, Heer, voor uw genade. Dank u ook, Heer, dat u ook weer mij vanochtend een knipoogje gaf, Heer. Dank u voor uw liefde. En bid ik in Jezus' naam.